gewoon even napraten of uitwisselen of zo. Wie wil er iets vertellen? Wie wil er iets vragen? Iets wat je hebt gezien in de cursus waar je verduidelijking voor nodig hebt. Of een relatiecrisis waar je in zit waar je iets over wil vragen. Of het gemis aan een relatie waar je iets over wil vragen. Alles mag. Ik zie één hand al hier verschijnen van Melissa. Melissa, je ga je gang. Moet je microfoon even openzetten. Ja.
Yes. Ja, hallo.
Hi.
Als eerst nog de beste wensen. Ik heb een paar weken geleden had ik een vraag gesteld over dat ik iemand was tegengekomen. En dat, dat ik zelf een beetje bang was dat ik hem op een gegeven moment niet meer interessant genoeg zou vinden. Toen had hij uitgelegd van nou, dat is een stukje bindingsangst, verlatingsangst. En ik heb toen, eigenlijk ben ik daar gewoon naar gaan kijken zonder oordeel. Het ook bespreekbaar gemaakt. Mm-hmm. En sindsdien bespreken we eigenlijk alles wat er opkomt. En gewoon heel open, gewoon bij onszelf houden. Zonder oordeel of een verwachting van een ander. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Maar het grappige is dat doordat we dat doen, op de een of andere manier krijgen we gewoon, of misschien daarom, of waar, welke reden dan ook, krijgen we gewoon een hele bizarre connectie. En dat voelt echt heel heftig. En in principe daten we pas 2 maanden, maar het voelt zoveel langer en zoveel dieper. Is dat juist door de communicatie die we hebben? Of ja, het voelt gewoon heel gek alsof ik bij wijze van spreken, alsof we nu zouden kunnen gaan trouwen en het is oké. Bewijzen van.
Ja.
Zo kijk, diep voelt dat, zeg maar.
Ja, maar is dat een probleem of is het alleen maar iets wat je verrast?
Het verrast me en ik ben vooral benieuwd of dat dus af en toe hoor je wel eens van nou, mensen zijn een jaar samen en getrouwd en kinderen en dan heb je wel natuurlijk soms een oordeel dat je denkt, hey, dat kan toch niet? Hoe kan je elkaar dan zo snel zo niet kennen? Maar terwijl ik dat nu gewoon heel anders ervaar. Dat ik denk, ben ik nou ook zo'n gekkie?
Ja. Misschien dat het gewoon voor het eerst is dat je met iemand aan het daten bent en openhartig over alles deelt. En natuurlijk, als je, hè, vroeger deed je dat misschien niet. Vroeger was je veel meer nog bezig met een mooi imago neer te zetten en zorgen dat de anderen niks verkeerds aan je zou kunnen vinden en zo. Hmm. En nu ben je, en vooral dat wat je aanvankelijk ervoer, dat je bang was dat je hem al niet meer zo interessant vond. En dat probeer ik, dat doorgaans verzwijgen mensen dat natuurlijk en dan doen ze hun best om hem nog weer wel leuk te gaan vinden. Maar dat maakt het natuurlijk steeds erger en dan gaan de relaties veel sneller stuk. Dus op zich, als je heel open communiceert met elkaar over alles wat je voelt, met daarbij ook nog te proberen dat je jezelf verantwoordelijk blijft voor wat je voelt, dus niet in de verwijtende, maar juist in de verantwoordelijkheid nemende vorm, dan heeft dat wel het effect dat relaties verdiept, ja. Niettemin zou ik toch, als je elkaar 2 maanden kent of zo, en je hebt al het gevoel dat, hè, dat je elkaar al jaren kent, dat is een prettig gevoel, maar ik zou niet meteen gaan trouwen. Echt überhaupt niet, maar als je het niet kan laten, moet je dat natuurlijk doen, trouwen. Maar het is een beetje een belasting voor de liefde. Dat trouwen is doorgaans veiligheid. Hè? Trouwen, dan wil je veiligheid, dan wil je een contract, dan wil je beloftes. Mm-hmm. En die verpesten het doorgaans weer een beetje. Dus wat je nu hebt, is eigenlijk het mooiste van 2 werelden... Want je hebt nog niet de nadelen van al die beloftes die mensen aan elkaar doen. Van voor altijd samen blijven en dat soort dingen. Maar je hebt wel al de openheid van het eerlijk delen over alles wat je voelt.
Ja.
Dus dat is het allermooiste. Dus eigenlijk mijn soort van advies is hier. Probeer dat zo lang mogelijk ervan te genieten. En hou dat heel erg in ere. Want voor een deel wordt het juist, is die diepgang is juist een kwestie van elkaar ook vrijlaten. Niet vrijlaten betekent van dat je allebei van alles mag doen. Want daar mag je gerust natuurlijk met elkaar afspraken over maken. Ook dat is goed om over te praten. Over hoe zie jij dat? Ben jij iemand die nog met andere vrouwen naar bed wil? En wat vind ik daarvan? En dat soort dingen. Daar mag je natuurlijk over spreken. Maar ook dan de verantwoordelijkheid bij jezelf houdend. En niet een soort van, jij moet daarmee ophouden of anders ben ik bij je weg of iets dergelijks. Snap je wat ik bedoel? Dus die ruimte, die openheid die je nu al hebt gevonden in het alles vertellen, daar hoort ook bij dat je niet te vroeg met allerlei beloftes over de toekomst. En dat je als het ware ook heel eerlijk bent over van, we weten eigenlijk nog niet zoveel van elkaar en bovendien, relaties hebben altijd maar een beperkte levensduur, zullen we gewoon genieten van wat er is. En niet te veel vastleggen hoe het over 10 jaar moet zijn of zo, hè?
Ja, nee, dat was ook meer om even aan te geven, de intensiteit, zeg maar. Maar ja, zijn ook wat dat betreft wel heel bewust, want af en toe dan, bijvoorbeeld vraagt hij van, vind je mij leuk of wat dan ook? En dan zeg ik ook van, is dat je ego die dat vraagt of vraag je dat zelf? Dus daar maken we ook best wel veel grappig
van. Ja, dat is wel grappig, ja. Overigens, het is altijd het ego.
Ja.
Soms heb je het niet door. En dan, dus dat is wel goed dat je dit even aansnijdt. In Dzogchen is alles ego behalve gewaarzijn. Dus als hij vraagt, vind je me wel leuk of zo, dan is dat natuurlijk zijn ego. Maar ook als hij zou zeggen, ik geef al mijn geld aan alle arme mensen, is ook ego. Ja? Dus alles is ego. Altruïsme, angst voor verlating, onzekerheid. Alles is ego. Behalve beseffen dat dat je ego is. Dus zodra hij doorkrijgt dat dat zijn ego is, is het nog steeds zijn ego, maar is hij tegelijkertijd zich aan het de-identificeren van dat ego. Dus dan ben je het niet, dan speel je het als het ware. Maar ook, snap je, dan is het nog steeds best wel leuk om af en toe even, ja, bedoel, je ego heeft gewoon zijn gewoontes, ook in de liefde natuurlijk. Leuk om een cadeautje te geven, leuk om een complimentje te maken, maar soms ook wel leuk om een beetje te vissen. Een soort van, vind je het nog wel leuk of iets dergelijks.
Ja.
Mag, en dat mag, en dan kan je maar als je dan bewust bent, dan zeg je erbij, ik geloof dat ik me een beetje onzeker voel. En dan kan jij natuurlijk zeggen van, oké, dat is mooi, mooi dat je mag je onzeker voelen. En ik ga daar op dit moment niks aan veranderen, of zoiets, kan je ook zeggen. Of je kan ook zeggen van, nee, ik vind je nog steeds heel leuk hoor. Zo, dus je mag ook elkaar geruststellen, maar het mooie is als je daar bewust van bent. Als je bewust bent, dat is mijn behoefte aan geruststelling, oh, en dit is mijn behoefte aan pleasen, dit is mijn behoefte aan, noem het maar op. Herkennen, maar niet veroordelen.
Ja.
Dat is het hele spirituele proces.
Maar dus het gevoel waar ik mee verrast werd, is normaal.
Ja.
Oké.
Ja, oké.
Bedankt.
Ja, wie is de volgende?
Elfin.
Dat verstond ik niet.
Elfin.
Elfin, ga je gang.
Hallo, goedenavond.
Hoi.
Ik heb eigenlijk 2 vragen, maar die andere bewaar ik nog even. Eentje is een vrij korte, maar vind ik wel een interessante. Ik was bezig geweest met een aantal oefeningen van de latere lessen, zeg maar. Rondom in en uit contact gaan. Maar ook het verplaatsen van de energie tussen chakras naar boven, zeg maar. Mm-hmm. Wat nu al hele leuke momenten heeft opgeleverd en hele mooie verbindingen, dus bedankt daarvoor.
Ja. Uh-huh.
Maar wat ik merkte, ik ben namelijk, ik herkende heel veel dingen in het verhaal van Melissa en in de vraag van de intensiteit, zeg maar, van de verbinding, want ik ben iemand tegengekomen waar ik dat ook heel sterk mee heb. Alleen in die oefening, of wat ik merk, is dat als ik bewust, zeg maar, die energie naar boven ga brengen, op het moment dat er opwinding is, heb ik met haar heel snel en heel sterk een verbinding, zeg maar, op een hoger, zeg maar, op het niveau van gewaarzijn of heel geconcentreerd en hele sterke verbinding. Wat natuurlijk heel mooi is. En ik denk een soort van ook het doel van die oefening. Maar wat ik merkte was dat het daar bleef en dat het vervolgens het hele, de opwinding was gewoon weg.
Ja.
Dus dat ging ook niet meer, zeg maar, naar beneden. Dus mijn vraag was eigenlijk een soort van, is er ook een manier om dat andersom te doen? Want ik vond het heel mooi dat die verbinding er was. Maar we hadden, zeg maar, we hebben meerdere avonden dat we de hele avond zo'n sterke, elkaar alleen maar aan het aankijken zijn, de ogen en overal bewust van zijn. Maar dat is het. En dan Is het toch de ene maar die denkt van, oké, het is ook wel weer zonde dat die andere, die meer seksuele energie, dat die een soort van verdwenen lijkt te zijn.
Ja, dat is heel normaal. En in feite, zeker als je een partner hebt waar je dat samen mee doet, dan is het dus eigenlijk de bedoeling dat je dit in eerste instantie zelfs afwisselt. Dus dat je af en toe die beweging maakt van het omhoog trekken van die seksuele energie. Maar volgens, als je merkt dat die seksuele energie daardoor verdwenen is, dan moet je even daarmee ophouden. En eventjes weer het gebruikelijke hand- en spanwerk verrichten, als ik hem even zo ordinair mag uitdrukken, om die opwinding weer terug te krijgen. Dus zeg maar, de gewone vrij bezigheden, dat wissel je daarmee af. Dus zeker als je merkt dat de opwinding totaal verdwenen is, dan moet je even ophouden met je chakra beoefening en je gewaarzijn beoefening. Dan moet je even gewoon weer lekker losgaan. Totdat de opwinding weer een niveau bereikt heeft dat je bijna, zwaar bijna jezelf er zou in verliezen. En dan ga je weer zeg maar, je oefeningen doen om die helderheid erin te brengen. En als je wat ervaring hebt daarmee, dan kun je zelfs dat tegelijkertijd doen. Dus terwijl jij bijvoorbeeld bezig bent met het omhoog trekken van seksuele energie, is je partner bezig met in jouw sekschakra nieuwe begeertes op te wekken. En andersom eventueel ook. Ja. Dan heb je dus een soort, dan door het omhoog trekken vermindert de seksuele opwinding, maar tegelijkertijd is je partner bezig met die seksuele opwinding juist telkens weer, zeg maar, op te peppen. En dan moet een beetje, oefenen moet een beetje met elkaar in balans zijn. Dus trek je te weinig omhoog, dan kom je op een gegeven moment klaar. En trek je te veel omhoog, dan heb je op een gegeven moment geen opwinding meer. Dus dan moet je ook dat omhoog trekken een beetje afstemmen op de hoeveelheid opwinding. Dus het is gewoon het is iets wat je gewoon veel moet doen, veel moet oefenen. En dan geleidelijk aan verlies je niet meer de opwinding, of niet permanent in ieder geval. En blijft je gewaarzijn intact terwijl er seksuele opwinding is. En dan op een gegeven moment hoef je ook heel die chakra-oefening niet meer te doen. Dan kun je meteen rechtstreeks seksuele opwinding verbinden met gewaarzijn. Mm-hmm. En dat omhoog trekken is in feite alleen maar een hulpmiddel.
Ja.
Oké, is dat duidelijk?
Ja, de takeaway voor mij is een beetje dat het soort van duidelijk moet zijn dat er een afwisseling, zeg maar, een rolverdeling is. En dat wel gebeurt. Want als je dan allebei denkt dat gewoon, het ging een beetje organisch, niet heel erg afgesproken.
Ja.
Als je dan allebei dat bij wijze van spreken aan het doen bent, dan is er niemand om te zorgen dat die ander.
Ja, en dat kan je heel goed, dat kan je echt, dat moet je afspreken. En dan gebruik je een timer ook. Dus vaak heel handig om een timer te gebruiken. En dan bijvoorbeeld dan zet je hem op een half uur en dan ga jij een half uur je partner verwennen terwijl zij de beoefening doet. En vervolgens gaat zij jou een half uur verwennen terwijl jij de beoefening doet.
Mm-hmm.
Dat is een, dat is een, en in dat verhaal wat erbij staat over tantra heb ik dat uitgelegd ook. Dus dat wat ik nu vertel staat ook in dat verhaal praten over tantra.
Ja.
Dat staat ergens in als tekst, hè? Als tekst of als luisteren, of allebei, tekst en luisteren.
Ja.
Het ook in de cursus. Dus dat is, en dat is het voorspel. En natuurlijk op een bepaald moment kun je ditzelfde doen terwijl je in elkaar zit. In union, zoals de Engelsen dat zo netjes zeggen.
Mm-hmm.
En dan kun je door te bewegen de opwinding verhogen. En door niet te bewegen kun je de opwinding weer verlagen.
Mm-hmm.
Terwijl je in elkaar zit. Dus ook dat is een methode om de opwinding als het ware te doseren aan de hand van de mate van gewaarzijn die je hebt tijdens het vrije.
Mm-hmm.
En dat is het mooie, daarvan kun je ook tegelijkertijd oogcontact houden.
Ja.
En dat oogcontact is het middel om waarbij twee mensen elkaars gewaarzijn wakker houden. Oké, ik zie je denken.
Ja, nee, ik laat hem bezinken en ik ben tegelijkertijd een soort van terug aan het gaan naar hoe ging dat.
Ja.
Maar ik zie het als een soort van dat het gewoon veel oefening vergt, want...
Ja.
Ik merk dat er namelijk een soort van oordeel in mij opkomt. Dat zegt van, ja, oké, ik heb me daarin bevonden. Maar op een gegeven moment is er of het stopt, of je gaat toch overschakelen op, zeg maar, de niet. bewuste of spirituele manier van vrijen.
Ja.
En ja, daar worstel ik nog een beetje mee.
Ja, nee, dat snap ik. En overigens, er is niks op tegen, zeker als je zeg maar, nog niet zo lang bezig bent hiermee, om een half uurtje of een uurtje spiritueel te vrijen en het dan toch nog af te maken met een gewoon lekker opwindend orgasme. Dat mag. Ja, zeker als het alternatief is dat je vreselijk gekramd en chagrijnig en zo zo'n vrijpartij zeg maar, afbreekt voor jouw gevoel zonder dat het helemaal compleet is. Mm-hmm. Je kan beter eerst gewoon oefenen totdat je het punt bereikt dat je werkelijk ook het voordeel ziet van een vrijpartij beëindigen zonder orgasme. En dit geldt overigens alleen voor mannen. Vrouwen kunnen orgasmes zoveel als ze kunnen en willen. Is geen enkel probleem. Maar bij mannen is het probleem dat een orgasme is meestal meteen het einde van het vrije. En je verliest een hoop energie erdoor. Dus. En het is een heel andere energie als je stopt met vrije zonder orgasme. En vooral als je dus wel die spirituele methode hebt gebruikt. En dan stoppen zonder orgasme kan jou het geeft ook een enorm voldaan gevoel, maar het is een minder, dat weet je wel, dat totaal afgepeigerd, ingestort, soort van met ogen die al dichtvallen en zo. Dat is de normale, zeg maar, na het orgasme gevoel. En dit is dus je blijft heel, heel energetisch, heel, heel sprankelend als het ware en heel erg voldaan. Dus dat is de moeite waard om dat te onderzoeken. Maar het gaat alleen als er niet een verbod is op klaarkomen. Niet, dat moet je niet doen. Ja. Dan mag het niet meer en dan met heel veel ellende en zo. Dan maar stoppen met vrijen zonder dat je klaargekomen bent. Dus, fijn, staat ook allemaal in dat verhaal, geloof ik wel.
In ja.
Oké? Okay?
Ja, dankjewel. Ja.
Ja, veel plezier ermee.
Dankjewel.
Wie volgt?
Maar niks.
Maar niks, ga je gang.
Unmute. Hallo.
Hi.
Mijn vraag is nog niet helemaal duidelijk. Maar waar ik mee struggle, dat gaat over behoeftebevrediging of behoeftigheid. Ik kan wel ervaren dat in het gewaar zijn er eigenlijk helemaal geen behoefte is. Hè? Dus die behoefte is allemaal ego.
Mm-hmm.
Nou, en... Maar wat kan dat een ontzettende onrust geven, joh? Zo'n behoefte, behoeftigheid natuurlijk ook aan een soort veiligheid, erkenning, gezien worden, intimiteit en zo. En als dat er dan niet is, dan lukt het ook wel af en toe om daarna te kijken en dat los te laten. Maar het is ergens zo'n spanningsveld tussen, oké, wanneer ga ik nou mijn behoefte bevredigen? Nou, en wanneer mag ik hem nou gewoon maar even laten gaan en hoef ik er niks mee? En, dat vind ik soms zo lastig. Weet je, oh ja, moet ik dit nou gewoon laten of moet ik hier juist
aangaan?
En die behoeftes.
Ik denk dat in de praktijk zou je als regel kunnen hanteren, als je een behoefte kunt vervullen, als de vervulling van de behoefte binnen handbereik is en het is niet een destructieve vorm van vervulling, waarom zou je hem dan niet doen? Als je honger hebt, waarom zou je niet eten? Als je zin hebt in vrijen en je partner is bereid en staat en heeft zin, waarom zou je niet vrijen? Snap je? De problemen ontstaan juist als er een behoefte is, maar de bevrediging is niet binnen handbereik of is destructief. Ja, als de behoefte is aan een shot heroïne of zo, of een snuifkook, of behoefte aan porno of wat dan ook. En behoefte aan porno is nog tot daar aan toe, dan hangt destructief wordt het pas bij heel veel en heel vaak. Dus al die dingen, daar zit hem als het ware je afweging. Want als je een behoefte hebt en je gaat meteen ervan uit, het is beter om hem in mijn geest te laten oplossen dan om hem te bevredigen, dan heb je dus weer een nieuwe voorwaarde gecreëerd, een soort spiritueel ego-voorwaarde. En dat gaat je nog ellende opleveren.
En dat is ook het oordeel wat er zit op behoeftigheid. Hè? Dat ik alleen ben en dan denk ik, oh ja, maar ik heb eigenlijk wel zin om iemand te zien. En dan, ja, maar dat is mijn neediness, dat mag niet. En dan, dan moet ik dat maar onderdrukken en wegstoppen.
Nee, dat is echt...
Dat geeft een ontzettende verkramping.
Ja. Nee, als je alleen bent en je merkt dat je een behoefte hebt aan een partner, maar die is niet voorhanden, dan kun je dus gaan oefenen in het mogen voelen van de behoefte. Want dit is het punt namelijk, het lijkt of de behoefte het probleem is, maar het eigenlijke probleem is het niet willen voelen van de behoefte.
Ja, het niet vervullen van de behoefte. En dat,
Het niet vervullen, maar het ook niet willen voelen van de behoefte zelf.
Oh, oké. Okay. Yeah.
Want wat is precies, wat maakt een behoefte zo dwangmatig om hem te vervullen? Omdat je hem niet gewoon kan voelen. Niet kan voelen zonder dat je ervan af wil, snap je? Dus je kan het ook anders zeggen. Een behoefte triggert altijd ook een vorm van zelfafwijzing. Een vorm van ik ben niet goed genoeg, ik ben niet mooi genoeg, of niet sterk genoeg, of niet wilskrachtig genoeg, of wat dan ook. En dat geeft jou dan een naar gevoel en daar wil je van af. En dan neem je in godsnaam dan maar die sigaret of die fles wijn of wat dan ook, dat moment je behoefte was. Dus oefenen met behoeftes is het oefenen in het mogen voelen ervan. Wat precies ook in tantra gebeurt, is dat je oefent in het mogen voelen van verlangen, van begeerte, zonder dat je hem meteen bevredigt. Ja? En dat geldt voor alle behoeftes, je kan daarmee oefenen. Maar dat oefenen gaat niet werken als er een verbod zit op het bevredigen van de behoefte.
Ja, precies. Ja, dat is ook die oordeel op die behoeftigheid, hè, wat daarmee gepaard. Oeh, ik voel het opkomen. Ja. Nee, dat mag niet, want ik moet dat zelf kunnen. En er komt een hele laag zelf kunnen.
Dat is de grote misvatting. Mensen denken dat je door spirituele beoefening nooit geen behoeftigheid meer voelt. En nooit geen zelfafwijzing, nooit geen jaloezie, nooit geen eenzaamheid meer. Nee, die gevoelens blijven gewoon komen. Dat is het ego. Maar wat je leert is, je mag ze voelen, want je bent ze niet. Of je zou het om kunnen keren, doorgaans zijn we die gevoelens omdat we ze niet willen voelen. Dus ik geef vaak het voorbeeld van eenzaamheid. Je zit een avond thuis, alles is misgegaan die dag. Mensen hebben je afgewezen en wat dan ook. Je zit thuis en je hebt geen afspraak met iemand. En je zit daar maar een beetje en je voelt je eenzaam. De meeste mensen hebben dan niet het besef, oh, wat heb ik toch een sterk eenzaamheidsgevoel. Nee, die zijn eenzaam. Je bent eenzaam.
Ik kan hem wel heel sterk herkennen. Dat ik, oh, ja, ja, hier is hij weer. Ja, ja, het hele verhaal. En dan,
en dan heb je allerlei gedachten van wie allemaal de schuld is van jouw eenzaamheid. En natuurlijk, daarachter zitten dan weer gedachten van je bent zelf een sukkel. Ja, en niet handig genoeg om afspraken te regelen. En niet mooi genoeg om partners te regelen en dat soort dingen. En dat is dus, je bent eenzaam dan. Terwijl door deze oefeningen, op het moment dat je deze oefeningen wat beter kent en hebt geoefend, en je hebt zo'n avond, dat begint met inderdaad weer datzelfde gevoel, ik ben eenzaam, en dan ga je ernaar kijken met zo'n houding van, ik mag dit voelen. Dit is heel normaal, ik heb een rotdag gehad, dus ik zie niemand vanavond, ik mag mij eenzaam voelen, en dan ga je kijken naar het gevoel, en dan ontstaat geleidelijk aan het verandering van, ik ben eenzaam, wordt dan, ik heb een gevoel eenzaamheid. En als je het niet meer bent, lijd je er ook niet meer onder. Dan kunnen alle gevoelens gevoeld worden zonder lijden, zonder beknelling, zonder worstelen ermee. Dus dat is het hele spirituele pad gaat hierover. Niet om van gevoelens af te komen, maar om ze juist te leren voelen zonder verzet. En daarmee zonder identificatie. En dan heb je gevoelens in plaats van dat je ze bent.
En behoeftes.
Ja, dan heb je behoeftes, ja, maar dan ben je niet behoeftig. Want nee. je kan bij elke behoefte kan je kijken, wil ik hem wel, wil ik hem niet vervullen? Heeft het voordelen om hem te vervullen ook? Is het gezellig, weet je wel, lekker? En heeft het nadelen, weet je wel, is het verslavend? Is het heel erg ongezond? Dat soort dingen. Al die dingen, je wordt dan vrij als het ware om behoeftes te vervullen of niet te vervullen.
Ja. Ik ben blij dat je het opneemt.
Ja, kan je nog eens naluisteren. Ja.
Kan je nog eens even naluisteren. Ja. Oké. Ik genoeg. Ja, dankjewel.
Okay. Ja hoor. Wie volgt?
Evelina. Oh, je hebt hem al opengezet.
Ja.
Oké. Ik zit met mijn partner in een spirituele relatie. Tenminste, proberen we langzaam steeds meer vorm te geven.
Ja.
En wij hebben, er is een relatiecrisis aan vooraf gegaan en nog misschien een heel klein beetje speelt, maar we gaan de goede kant op. En nou is het zo dat hij heeft een verhouding gehad en dat is hem afgerond en zo. Alleen wat hij heeft nog wel, omdat vanwege die spirituele relatie ook, en dat sta ik ook helemaal achter, maar wel contact nog met die vrouw, of eigenlijk weer sinds een tijdje.
Ja.
Alleen nu merk ik, ja, ik vind het nog steeds best wel lastig. En eigenlijk wil ik aan de ene kant er dan niks van weten, maar aan de andere kant wil ik het wel weten als er contact is geweest, of wel wat er nou besproken is of niet. Of...
Ja.
En dan zit ik zelf een beetje van, want jij hebt dan aangegeven, nou, moet je zelf kijken wat je wel en niet deelt, maar hoe bepaal ik nou, ja, hoe zit dat dan precies? Heb ik het dan gewoon nog niet goed verwerkt? Of ja, ik vind dat gewoon best wel lastig.
Ja, nou, ik denk gewoon op zich...
Dat... niet wat je doet. Maar tegelijkertijd wil ik het wel, want ik wil daarvoor openstaan.
Ja, dat wel willen weten en niet willen weten. Hè? Dat is typisch het ego. Het ego wil het wel weten, want je bent bang dat er misschien dingen gebeuren die je niet wil. En het ego wil het niet weten, omdat je bang bent dat er misschien dingen gebeuren die je niet wil weten. Dat doet namelijk ook pijn. Dus wat doet meer pijn? De onzekerheid, zou die wel, zou die niet met haar ook zoenen, bijvoorbeeld. Weet je wel? Die onzekerheid doet pijn. Of als je het vraagt, ik wil dat wel weten, wat doen jullie? En dan zegt hij, we zoenen. Dat doet ook pijn. Ja, dus het is een no-win situatie eigenlijk. Wel willen weten, niet willen weten. En dat is gewoon zoals het ego werkt. Dus de beoefening gaat hier dus weer een hele andere kant op dan je zou denken. Het gaat er hier niet over dat je door beoefenen die onzekere gevoelens kwijtraakt. Die van wel willen weten, niet willen weten, is allebei pijnlijk. Dat blijft, maar je kan tegelijkertijd ontdekken dat het niet is wie je werkelijk bent. Dat een aangeleerde reflex is van het ego. Een aangeleerde pijnlijke reflex. Die zo'n beetje in alle liefdesrelaties, zeg maar, in meer of mindere mate voorkomt ook. Hoort gewoon bij het hele systeem. Het hele systeem van verliefdheid en relaties hoort dat gewoon. Verlatingsangst en angst voor de intimiteit met een ander. Als iemand van je partner en zo, al die dingen. Dus hoe ga je daar nou mee dealen? Natuurlijk door eerst gewoon te herkennen, dit is helemaal jouw ego. Het is mijn ego, dit is helemaal mijn ego wat hier in de problemen zit. Kan je bijvoorbeeld wel vervolgens bepalen welke dingen je wel en welke dingen je niet wil weten. Dat zou een afspraak kunnen zijn met je partner. En ook welke dingen je eventueel liever niet meemaakt. Dat mag je ook zeggen. Liever niet meemaken is iets anders dan welke dingen je hem verbiedt. Dat laatste past überhaupt niet in de spirituele relatie. Maar je kan wel zeggen van, nou ja, als je met andere vrouwen naar bed gaat, dat gaat voor mij gewoon 5 straten te ver, dat kan ik niet aan. Dus je zegt niet, dan ben jij een lul, maar dan zeg je, dat kan ik niet aan. Dat is voor mij te pijnlijk. En dat is volstrekt legitiem ook. Dat is niet onspiritueel of zo, juist heel spiritueel. Om aan te geven dat sommige dingen, dat je daar nog niet aan toe bent. Dat je beoefening nog niet zo ruim en open en stabiel is, dat je, laten we maar zeggen, gewoon dat je nog niet verlicht bent. Ja, het erkennen dat je niet verlicht bent, is heel belangrijk op het spirituele pad. En daarover praten met je partner, welke dingen je denkt wel aan te kunnen, welke dingen je denkt niet aan te kunnen. En dan eventueel ook welke binnen de dingen die je wel denkt aan te kunnen, kunnen ook dingen zijn die je niet per se in detail hoeft te weten. En dat zou je ook kunnen afspreken. Uit eigen ervaring heb ik wel al gemerkt dat überhaupt te veel details weten is altijd een vorm van zelfkwelling. Dus zelfs al heb je een open relatie en je partner en je hebt met elkaar afgesproken en je kunt het ook enigszins handelen dat je partner intiem is met een ander, dan moet je echt van meet af aan moet je ook afspreken, dat weten is voldoende. En al die nare vraagjes van doe je ook dit en doen jullie ook dat? Dat is echt zelfkwelling allemaal. Daar moet je gewoon niet in gaan. En dat is natuurlijk het ego wat graag gerustgesteld wilt worden. Het ego zoekt naar een manier om toch nog weer jezelf als bijzonderder te ervaren dan de ander. Dus dan wil je bijvoorbeeld weten, doen jullie ook oraal? En dan hoop je dat die nee zegt, want dan ben jij daarin nog specialer dan die ander, bijvoorbeeld. Maar het dikke kans natuurlijk dat het antwoord is, ja, dat doen ze ook. En dan ben je dus, krijg je nog een keer een nieuwe afwijzing. Dus details vragen in een open relatie is zelfkwelling. Dus dat meteen van tevoren afspreken. Niet in detail gaan. Wat je wil weten is... En soms kun je daar nog gradaties in hebben. Ik ken mensen die spreken af. Als je één keer vreemd gaat met iemand, hoef ik het niet te weten. Als je wel veilig hebt gevreden, uiteraard. Als je onveilig vreed, moet ik het altijd weten. Heb je veilig gevreden met iemand en het was van meet af aan duidelijk dat het een one night iets was, hoef ik niet te weten. Zodra het de tweede en de derde keer gebeurt en er is dus iets gaande, dan wil ik graag dat je het vertelt. En dan hoef ik alleen maar te weten, ik ben intiem met een ander. En dan hoef ik verder geen details over welke plek en hoe lang en wie het initiatief heeft genomen en dat soort dingen. Want het zijn allemaal ego's vishaakjes om jezelf gerust te stellen. En elke vorm van jezelf geruststellen keert zich keihard tegen je. Wordt allemaal zelfafwijzing. Maar goed, zoals ik begrepen heb, daar gaat het bij jullie nu niet om. Ooit heeft hij dat gehad met een ander. Hij is daarmee opgehouden en hij ziet haar nog. Hij heeft nog contact met haar.
Ja, dus dat is inderdaad nu niet nog en in principe ook niet zeg maar intiem. Maar meer gewoon ook al ja, wat hij dan over mij bespreekt of niet. Dat vind ik al heel irritant eigenlijk om daaraan te moeten denken. Dus, maar
ja. Dus dat zou je met hem kunnen afspreken. Ik vind het oké dat je haar nog ziet. Maar ik wil eigenlijk niet dat je dingen over mij vertelt. Ja, dat is de privacy van onze relatie wil ik graag beschermen. Ja. Dan kan hij natuurlijk zeggen, ja, maar wacht eens even, ik wil tegen haar ook eerlijk kunnen zijn. Zo, en dan heb je een gesprek daarover. En dan kan jij natuurlijk kijken van, oké, dat snap ik. Dus welke dingen wil je dan vooral, snap je? Dus en zo gaat dat gesprek. Hoe kun je elkaar helpen hier? Hoe kun je aan de ene kant helpen om aan elkaars grenzen te respecteren en hoe kun je aan de andere kant elkaar helpen door elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven. Dus dat zijn belangrijke gesprekken.
Ja, helder, dank je.
Ja, succes ermee.
Ja, dank je.
Ja, wie volgt?
Rebecca.
Ja. Oké. Okay. Dag Jan.
Je telefoon staat overdwars. Wij zien jou overdwars. Oké, ja, dit is beter.
Oké. Daar ben ik. Ja, ik zit op mijn iPad en dat heb ik normaal gesproken niet. Ja. Zoals je weet, want we hebben wat gemaild heen en weer. De afgelopen week hebben wij een hele...
Dat ben ik allemaal weer vergeten ook hoor. Ik onthoud nooit mails en namen, die connectie, die gaat meteen na het beantwoorden van een mail, vergeet ik die connectie. Dus als het van belang is, moet je het nog even herhalen.
Nee, want dit is een soort vervolgverhaal. Dus het gaat, we hebben even in een enorme achtbaan gezeten, maar die ook een groeispurt is.
Ja.
Die achtbaan lijkt nu even tot stilstand te komen. En dat vind ik heel fijn, want er gebeurde echt heel veel. Maar we hebben nu samen een nog bewustere keuze gemaakt voor een spirituele relatie. Omdat wij denken allebei dat andere werkt gewoon absoluut niet meer. Mm-hmm. En toen we de cursus deden en dachten dat we het met lezen een beetje begonnen te begrijpen, toen vond ik die spirituele trouwbelofte, dat eerste, ik beloof je dat ik trouw zal blijven aan mezelf, vond ik geweldig. En heel intuïtief kon ik dat ook helemaal navoelen. En nu kan ik dat ineens niet meer. Nu denk ik, ja, maar wat is dat dan, trouw blijven aan mezelf? En is dat wie ben ik zelf dan? Want ja, ik ken alleen mijn ego en mijn gewaarzijn. Zo, ja, ik ben nog lang niet zo ver. Dus heb je daar wat helderheid voor mij?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, trouw blijven aan jezelf, maar wie is dat dan? Hè? Ja. Dus ik denk dat trouw blijven aan jezelf is meer een psychologisch begrip dan een spiritueel begrip. En in de psychologie heb je natuurlijk allerlei patronen die erop gericht zijn om afwijzing van anderen te voorkomen. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld het nice guy patroon. Hè? Dat is een patroon van conflictvermijding. Dus ik ben geneigd om met andere mensen conflicten uit de weg te gaan. En soms dus mijn eigen belangen een beetje in te slikken en mijn eigen opvattingen een beetje te verdoezelen om conflicten te voorkomen. Dus dat is een nice guy patroon en dat is dus eigenlijk niet trouw aan jezelf. Hetzelfde met als je een helpaholic patroon hebt, dan moet je altijd helpen om jezelf goed te voelen. En dan ga je soms mensen helpen terwijl je helemaal geen zin had om die mensen te helpen, maar je durfde gewoon geen nee te zeggen uit angst dat anderen jou een egoïst zouden vinden of iets dergelijks. Dus in een liefdesrelatie is dat het meest sterk. Je bent gek op elkaar en je krijgt vrij snel door welke dingen de ander niet leuk vindt als aan jou, als dat zich zo voordoet. En dan begint een proces van zelfamputatie. Dingen dus of gewoon helemaal niet meer doen, of ze wel nog wel doen, maar ze verbergen. En beide is niet trouw zijn aan jezelf. Dus die belofte, ik beloof je dat ik trouw probeer te blijven aan mezelf, is in feite alleen maar een soort antidote, een soort tegengif tegen de gebruikelijke neiging om trouw te zijn aan de ander. Trouw te zijn aan de ander betekent dat je nooit iets mag doen wat de ander vervelend vindt en zeker niet mag weggaan bij die ander en dat soort dingen. Dus dat gooi je meteen helemaal overboord. Je mag weggaan bij een ander als de ellende groter is dan het geluk. En je mag dingen doen die de ander niet leuk vindt. Dus dat bedoel ik eigenlijk met trouw zijn aan jezelf. En inderdaad, dat is een proces waarvoor je dus ook bepaalde dingen bewust moet worden van je ego. Ik ben mij de eerste 30 jaar van 40 jaar van mijn leven niet eens bewust geweest van mijn nice guy patroon. Omdat ik toen überhaupt nooit bezig was met bewustwording en zo. Dat deed je gewoon niet vroeger. Dat is wat deze gewaarzijnmeditatie als het ware ook oplevert, is dat je steeds bewuster wordt van allerlei ego-trekjes. Soms maar kleine dingetjes. Er komt iemand op bezoek en je kijkt nog even rond of het wel netjes ligt of zo. Dat zijn kleine ego-dingetjes. Ja, of je haalt dat ene boek waarvan je eigenlijk niet wil dat mensen weten dat jij dat soort boeken leest. Leg je even onder een stapel kranten of zo. Dus dat is, en dan door de beoefening zie je ineens, oh, dat is mijn ego. En dan vervolgens, als je nog wat langer hebt beoefend, dan kijk je ernaar met vertedering. In het begin kijk je ernaar met een soort gêne. In het begin word je bewust van je ego-dingen, maar altijd met een soort gêne, met een soort zelfafwijzing. Maar als je nog wat langer oefent, dan lost dat ook op in die liefdevolle, heldere staat van zijn. En dan herken je je ego en dan mag het. Dan mag je gewoon je kamer opruimen als er bezoek komt.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja, helder. Dankjewel.
Ja. Ik kijk even naar de tijd, want ik zou ook wel weer graag een kwartiertje ongeveer dat jullie in groepjes bij elkaar komen. Want vragen stellen is heel boeiend, maar meestal komen er toch maar een soort 5 à 10 mensen aan het woord. En er zijn veel meer mensen in deze sessie aanwezig, 88 zie ik. En het is toch best wel fijn om even uit te wisselen. Dus dat gaan we zo doen eerst en dan daarna gaan we de rest van de vragen doen. Dus onthou even. Als je een vraag hebt, onthoud hem even, want die handjes die gaan dan verdwijnen waarschijnlijk in die breakout rooms. Dus over enkele ogenblikken gaat Marieke jullie in een breakout room zetten. En dat worden groepjes van 4 of 3. En dan krijg je een kwartier de tijd om uit te wisselen, maar het is eigenlijk tegelijkertijd ook een oefening. Dus het is best wel belangrijk dat je niet meteen met elkaar gaat babbelen, maar dat er telkens maar 1 persoon aan het woord is. En de anderen zeggen niks terug en proberen zelfs een beetje te mediterenachtig, een beetje gewaar te zijn van wat je voelt terwijl je luistert naar die ene persoon. En die ene persoon die vertelt iets over, laten we het eigenlijk heel ruim houden, gewoon iets waar je mee bezig bent op dit moment. Eventueel op relatiegebied of op het gebied van behoeften of zo. Wat kom je tegen op dit moment wat een soort onderwerp is van je spirituele beoefening, waar je mee aan het werk bent of iets dergelijks in jezelf. Je kan het heel ruim nemen en dan noem je gewoon 1 ding. En als je dat genoemd hebt, dan moet je ook zelf zeggen, dit was het, ik ben klaar. Want dan weet iemand anders, de volgende kan dan aan het woord enzovoorts. Als je alle 3 of alle 4 aan het woord geweest bent en er is nog tijd over, mag je napraten. Maar probeer ook dan niet te veel nog alsnog adviezen te geven aan elkaar of inhoudelijk te veel erin op in te gaan, maar gewoon te delen hoe je je hebt gevoeld tijdens de oefening. Mocht je geen zin hebben in die uitwisseling, in die oefeningen, dan mag je ook gewoon even wegblijven. Maar dan moet je wel nu even de vergadering verlaten, want anders komen die groepjes niet goed uit. Dus kat uit de boom kijken, zie ik hier staan, Claudia. Dan moet je even leave meeting doen. En dan kan je gerust na 10 minuten terugkomen naar binnen. Maar anders worden die groepjes heel onevenredig verdeeld. Als mensen wel blijven, maar niet in de groepjes stappen. Dus wil je niet meedoen aan het groepje, nu even wegwezen. 1, 2, 3. En dan gaat Marieke jullie nou in groepjes indelen. En de tijd die je hebt is dus een kwartier. En vergeet niet, als je zometeen krijg je op je scherm join te zien, join meeting. Daar moet je dan op klikken om in de breakout room te komen. En daarna moet je ook nog je microfoon openzetten. Dus ga je gang.